En dat was Demis Roussos, Mourir après de mon amour. En daarmee zijn wij bij ons gespreksonderwerp van vandaag aanbeland. Het is ondertussen bijna 25 over 10 geworden. Wij praten met Hugo Notteboom uit Adegem. Hugo is hier al vaker te gast geweest en zijn aanwezigheid staat meestal borg voor boeiende minuten radio. Vooral dan als wij even in de tijd kunnen terugduiken, want dat is toch wel zijn specialiteit. En Hugo die is ook aangezocht om een gedenkboek samen te stellen naar aanleiding van 50 jaar Canadese plechtigheden. Een boek dat binnenkort van de persen zal rollen. Het is nog niet uit, het is nog niet te krijgen. Maar je kunt wel al voor intekenen nog een zekere periode. Hugo, welkom. Zeg eens, wanneer zal dat boek verschijnen?
Dat boek zal verschijnen, denk ik, precies rond dezelfde tijd dat Maldegem en Adegem bevrijd is. Dus rond 12 september. En als ik me niet vergis, zal het precies zijn op 10 september, de dag aan de vooravond dus van de Canadese plechtigheid in Adegem. Mm-hmm. Dus de 50ste plechtigheid dus. Mm-hmm.
Je hebt dat boek samengesteld, veel werk aan gehad?
Ja, ik ben eigenlijk vertrokken van niets.
Van niets, ja.
Ik had dus niets, behalve natuurlijk de verslagen uit de weekbladen hier van ter plaatse, namelijk het Vrij Maldegem en de Eetlenaar, maar daarmee stel je nog geen boek samen. Hè.
Mm-hmm. U hebt de eindredactie, de uiteindelijke samenstelling voor uw rekening genomen, maar ik vermoed dat het toch wel een werk is van meerdere. Het is eigenlijk de geheimkundige kring, het ambacht Maldegem, die de uitgave zelf presenteert. Hè.
Maar ja, in feite hebben de leden van de geheimkundige kring hebben mij uiteraard geholpen. Ik moet hier vooral, u kent hem uiteraard, Walter Notteboom hartelijk bedanken. Voor het verzamelen van fotomateriaal, ook archiefmateriaal en zo meer. Eerlijk gezegd, al de leden van onze kring, die hebben goed meegewerkt. En ze zullen nog goed moeten meewerken ook, want het boek is eigenlijk nog niet af hoor.
En als je zo aan een mammoetoperatie begint, om eigenlijk van niets tot een volwaardig en mooi boek te komen, hoe ga je dan te werk? Dat geeft je waarschijnlijk veel bloed, zweet en tranen gekost en vooral veel vrije tijd, denk ik.
Waar start je dan? Ik ben gestart met het doorbladeren van al de kranten die toen verschenen zijn. De oorlogskranten, dan de kranten, de bevrijdingskranten enzovoort. En daar vind je uiteraard een heleboel informatie in. Maar dat is ook nog maar magertjes. En ik heb het geluk gehad van op een archief te stoten van de voorzitter van de Vereniging België-Canada. Je moet namelijk weten dat vanaf 1947 tot en met 1979 die Canadese plechtigheid eigenlijk ingericht werd door een vereniging, België-Canada. Uh-huh. En de voorzitter daarvan was een zekere heer Paul Mijon, een industrieel uit Bottelaren. En die had dat gedurende die 20 lange jaren geleid. Dus het was in feite niet Adegem die de gasten ontving. Maar bijvoorbeeld als Prins Albert gekomen is in 1954, dan was het niet burgemeester De Kezel die hem eerst de hand drukte, maar het was de voorzitter van de vereniging. Nu, ik had geluk, ik dacht, dit moet bij die familie geraken. En ik gaf een telefoontje naar een zekere Mijon in Bottelaar. Ik dacht, die zal er familie van zijn. Maar ik kreeg daar geen respons op. Ik schreef dan een briefje en enkele weken nadien kreeg ik antwoord dat ik eens mocht naar Bottelaren rijden. Ik dacht ook, dat zal voor een fotootje zijn of zoiets, je kent dat soms. Hè. Maar ik kreeg daar het volledige archief van de heer Mijon in handen. Uh-huh. En daarmee was natuurlijk, hoe zou ik zeggen, het gek van de dammen.
Uh-huh. Je moet dus ook een beetje geluk hebben eigenlijk bij het opzoeken van dergelijke zaken.
Je moet zeer veel geluk hebben, want ik ben nog naar andere mensen geweest. Onder andere in Brugge, ook iemand die lid geweest is van die vereniging, maar die wist er helemaal niks meer over. Uh-huh. En dan ben ik ook natuurlijk op zoek gegaan in de staatsbladen. En dan begint die bal stilletjes aan te rollen, je krijgt medewerking van links en rechts. De een zegt dit, de ander zegt dat. Uh-huh. Maar ik moet je wel zeggen, dat in feite het boek slechts de helft over het Canadees kerkhof gaat. Uh-huh. We starten met de oorlog. Met de 18-daagse veldtocht.
Wordt geplaatst in een ruimer geheel.
Ja.
België in de oorlog en de bevrijding, dat zijn dan de eerste twee delen van het boek. Misschien moeten wij terugkeren zelf naar die tijd, Hugo, en dan zal ook wel de betekenis van het Canadese kerkhof achteraf wel tot uiting komen. Ja. België in de oorlog is hier begonnen op 10 mei, dat zal iedereen wel weten. die voorafgaandelijke maanden daar aan, dus de maanden die daaraan vooraf gingen, was de spanning bij de gewone man in de straat, bij de bevolking, was die al gestegen, zodat het niet als een donderslag bij een heldere hemel kwam?
Ik moet eerlijk zeggen, op een bepaald moment, dus toen de 18-daagse veldtocht bezig was, lees ik in een krant dat er hier in Maldegem en Eeklo en Adegem en Hans de Streek eigenlijk geschoten werd, dat de mensen hier gekwetst werden. En terzelfde tijd zaten in Brugge de mensen op zonnige terrasjes te genieten van een kopje koffie. Zo ziet u maar, in feite, de waanzin van de oorlog. Hè. Hier wordt er geschoten en ginder weten ze er nog van iets.
En dat was in...
En dat was in de meidagen dus 1940. Ja. Dat is iets zeer merkwaardigs. Ik moet wel zeggen dat de bevolking hier, dat de spanning steeg naarmate... Dus voor 10 mei niet, want er werden de gewone aankondigingen van bollingen, schietingen, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, dat ging allemaal gewoon door. De VTB kondigde een reis aan in mei naar Antwerpen, kortom, men, geen vuiltje aan de lucht. Je moet er ook bij bedenken dat de oorlogsdreiging reeds in 1938 begon. Hè. Dan was er een keer een eerste mobilisatie. De rantsoenering werd een feit. Dus de mensen raakten daar een beetje aan gewoon. En ook, de bevolking dacht, telkens als Hitler met zijn trawanten een ander land binnenviel, dachten ze, nu zal het wel genoeg zijn. Bijvoorbeeld toen hij Noorwegen binnenviel, dacht iedereen bij ons, ja, we zijn eraan ontsnapt. Hè. Hij zal nu wel stoppen. Maar hij is niet gestopt en hij is hier ook ons land binnengevallen. Maar de mensen die, hoe zou ik zeggen, er was natuurlijk uiteraard onrust, maar iedereen dacht waarschijnlijk dat die oorlog er nooit zou komen. Mm-hmm. In het achterhoofd leden hij natuurlijk. En vooral bij de politici, die wisten wel beter. Hè?
Mm-hmm. Dan is dat nog allemaal wel gekomen. Het is ook namelijk vlug gegaan. En Maldegem is dan jaren bezet gebied geweest. Hoe was dat hier dan het leven? Hoe was het leven hier?
Er staat ook een heel groot stuk in over de bezetting. En natuurlijk, iedereen zegt, het is gevaarlijk om over de oorlog te schrijven. Maar ik meen dat dat een historische periode is, zoals elke andere. En ik denk, als je uw bronnen en als je alles eerlijk op een eerlijke manier schrijft, dan is er daar geen gevaar aan natuurlijk. Met de oorlog ligt het toch iets delicater, omdat die oorlog eigenlijk materieel niet zo erg geweest is bij ons. Mm-hmm. Behalve uitzonderingen. Mensen hebben geen honger geleden. De meeste mensen hadden niet veel tekort, laat het toch zo zijn. Mocht niet vergeten, het was toch altijd oorlog, hè? En vergelijkend met de steden waar er echt armoede en honger heerste, die was men hier eigenlijk nog wel goed vanaf, hè? Uh-huh. Natuurlijk, er ontbraken fietsbanden, er waren tekorten aan koffie, enzovoort, enzovoort. Uh-huh. Maar dat zijn eigenlijk maar de kleine dingen van het leven, die het uiteraard wel lastiger maken. Maar serieuze tekorten, serieuze armoede, als je met iemand daarover praat, die waren er toch niet. Maar de morele druk van de oorlog, die was veel, veel erger. Dus de oorlog is eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een beetje op een intellectueel gebied gevoerd hier bij ons.
Was het vooral ook de angst bij de mensen? Ik heb bijvoorbeeld, we zitten hier op de markt, ik heb mijn ouders nog horen vertellen dat toen zij in de klas zaten, de sirene plots kon gaan, dan was dat misschien weer naar het einde toen van de oorlog.
Gedurende de hele oorlog is er een dreiging geweest. En als je tegen de mensen daarover praat, dan is dat die voortdurende dreiging, het gebrek aan vrijheid. Bijvoorbeeld voor het minste moest je naar de commandantuur gaan om een toelating te krijgen. Een
was
vergadering.
Er ook, was er ook veel wantrouwen tussen de mensen? Want zoals altijd zijn er dan ook
van de sterkste kiezen. Je had mensen die de nieuwe orde zeer genegen waren. En er zijn ook klassen van mensen. Je hebt mensen die volledig achter de nieuwe orde stonden. Die het nazisme als een... hoe zou ik zeggen? Als een volledig nieuwe maatschappij zagen. Maar niet iedereen was zo. Er zijn bijvoorbeeld mensen die naar Duitsland getrokken zijn om hinder te gaan werken. Maar er bestaan affiches van dat de Duitse bezetters die mensen lokten, bijvoorbeeld op een affiche, ik heb het onlangs nog in mijn handen gehad, daar staat op dat die mensen een premie kregen van 750 frank, dat ze daarboven nog 2 frank of 3 frank meer kregen per uur, en daarbij nog een... dagelijks een scheidingspremie kregen van 10 frank. Dus dat waren fortuinen die de Duitsers aanboden. Je moest al heel sterk zijn, of moreel sterk in je schoenen staan, om daaraan te kunnen weerstaan. Hè. Voor mij zijn dat toch geen echte collaborateurs, zal ik zeggen.
Misschien nog even terug, ik heb dat over het hoofd gezien om te vragen. In de jaren voorafgaand aan de oorlog, die verrechtsing, waar wij nu ook weer de kiemen van zien ontstaan, dat fascistoïde gedachtengoed, was dat toen ook merkbaar, ook hier bij ons, in onze streken?
Ik moet u zeggen, ik kan u stukjes uit de krant laten lezen, hè, waar je verbaasd zou zijn, je zou zeggen, dat is geschreven in 1994, en niet bijvoorbeeld in 1936 of 1937, hè. Het is ongelooflijk wat voor een gevaarlijke periode wij nu beleven. Als je dat allemaal ziet, hoe dat, dat ook stilletjes aan gegroeid is, dan leven wij een beetje in dezelfde tijd. Ik zou nu niet zeggen dat het oorlog zal worden, dat niet. Maar die verrechtsing, die is net 50 jaar geleden op dezelfde manier gebeurd.
En wat waren de thema's toen? Waartegen keerden die zich dan?
Dus er was een enorme werkloosheid ook. Er waren crisissen, er waren schandalen bij de politici. En bijvoorbeeld het VNV en dan natuurlijk de Rexistische Partij, die speelden daarop in. Hè. En die hadden natuurlijk, die hadden succes. Ik zou moeten zeggen, het is in feite, maar het is niet juist wat ik zeg, het is eerder een boutade. Het is in feite maar best dat die oorlog er gekomen is, ofwel die zaten we in een volledige rechtse maatschappij. Hè. Ja. Alhoewel dat het, net voor de oorlog was het tij ook al aan het keren, politiek dan. Hè. Mocht ook niet vergeten, die oorlog, de mensen vergeten dat. Als je over de oorlog praat, denkt men alleen aan de militaire aspecten van die oorlog. Maar er is geen enkele generaal die op pad gaat zonder dat hij van de politici zijn zegen heeft gekregen. Uh-huh. Dat weet hij, maar dat wordt wel eens vergeten. Het zijn dus de politici die beslist hebben om overgaan tot de actie. Uh-huh. En de generaals voeren uit. En in feite zijn het de kleine soldaten, de kleine mannen die het eigenlijk moeten bekopen.
Uh-huh. Natuurlijk was er in die tijd, 50, 60 jaar geleden, ondertussen al een regime ontstaan waar die rechtse groepen eigenlijk aan de macht waren, wat nu in onze dagen gelukkig nog niet zo is.
Nee. Wij leven nu in een democratie die nog altijd steeds gegrondvest is op de edele principes van de democratie, zal ik zo maar zeggen. Wat vroeger niet het geval was.
Er is ook geen fascistische buur voor het ogenblik.
Nee, maar het gevaar dreigt. Uh-huh. Kijk maar eens naar Italië. Uh-huh. Daar zitten al ministers met fascistische trekjes in de regering. Pas op, zo is het ook gebeurd, hè. Hitler is, men vergeet dat soms wel eens, het was een dictator die op een legale manier aan de macht gekomen is.
Goed Hugo, we gaan zo dadelijk verder spreken. Wij draaien een stukje muziek en we beginnen nu een beetje toepasselijke muziek te draaien. We gaan eens luisteren naar een heel mooi nummer van Herman van Veen, als het net even anders was gegaan. Het gaat over dat waar wij het nu ook in dit programma over gaan. Heel toepasselijk en heel aangrijpend ook, Herman van Veen, als het net even anders was gegaan. Maar het is gelukkig niet anders gegaan, want er is aan deze oorlog en aan deze nachtmerrie voor heel wat landen in West-Europa gelukkig en verder ook een einde gekomen met de bevrijding. En het is dat wat nu gevierd wordt, herdacht wordt, een paar weken geleden in Normandië, de landing in Normandië. En geleidelijk aan is die golf van geallieerden ook verder gespoeld tot hier, Maldegem, Adegem. Juni 44, Normandië. Wanneer zijn ze dan hier binnengerold met hun tanks? Dat moet werkelijk een moment geweest zijn om een krop in de keel te krijgen, denk ik, voor de mensen hier in de straat.
De bevolking was uiteraard op de hoogte van de landing. Uh-huh. Alhoewel dat de Duitse bezetters dat probeerden via allerlei valse berichten tegen te spreken. Maar er circuleerden veel pamfletjes. Er werden vanuit vliegtuigen luchtpamfletten neergegooid, zal ik maar zeggen. En men luisterde natuurlijk ook naar de BBC, alhoewel dat zeer streng verboden was. Uh-huh. De mensen wisten het dus. Er werd al eens geknipoogd naar elkaar, de Duitsers werden zenuwachtiger, enzovoort. Maar in juni zijn ze geland, maar het heeft toch nog geduurd tot in september. Op 12 september dus is Brugge, Seyssel, Maldegem en Adegem bevrijd. Nu, die bevrijdingen, moet je dat nu zien, dat is een moment geweest. Hè. Dus die tanks stonden voor Brugge, de Duitsers trokken zich achteruit. Uh-huh. En die tanks zijn hier Maldegem binnengerold.
En hebben de Duitsers geen allerlaatste wraak willen nemen door hier nog ongeheel te stichten?
Daar is mij niets van bekend, behalve een klein incidentje in Donk, maar dat is met een sisser afgelopen. Er waren er namelijk 3 Duitsers doodvermoeid aangekomen op een boerderij. En ze vroegen daar eten dat ze kregen en ze vroegen ook een slaapplaats en ze werden daar ergens in een stal te slapen gelegd enzovoort. En de Canadezen die werden daarvan op de hoogte gebracht. En er was daar zo'n moment van vrees en van schrik. Moesten die Duitsers beginnen schieten en zo meer. Uh-huh. Maar de Canadezen die richten de loop van een tank naar die boerderij. En dan heeft men ze nog kunnen tegenhouden. Want dan gingen ze die boerderij waarschijnlijk plat schieten met alle gevolgen van dien voor de mensen die er nog in zaten. En men heeft die drie Duitsers gewoon kunnen overmeesteren. Zie, maar dat waren die incidentjes die toch aantonen hoe zenuwachtig de stemming was.
Maar het was dus niet het beeld van de verschroeide aarde, zo gezegd. Dat men
eerlijk gezegd, er waren bij die Duitse generaals, waren er ook mensen die wel inzagen dat het nu wel toch te laat was. Bijvoorbeeld in Brugge. Brugge is volledig gespaard gebleven. En dan zijn er nog vanuit Walcheren, zijn er nog kanonnen gericht op Brugge. Maar er was er ook een generaal, dat kun je niet precies de naam. Die gezegd heeft, dat kan toch niet. En die men heeft dus niet naar Brugge geschoten. En hier bij ons ook, trokken de Duitsers zich achter het kanaal terug. En in feite is Maldegem en Adegem tijdens die bevrijdingsdagen er vrij goed van afgekomen.
Mm-hmm. En langs waar is de bevrijder dan gekomen? Vanuit Brugge, langs de Grote Baanbrugge?
Ja.
Of is dat dan door velden, langs het Vossenol en langs Donk? Gaat dat in één rij langs grachten, beken, velden, weiden? Of volgde men de hoofdwegen met die kolonnenstangs? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
Voor ons, voor de mensen ter plaatse, die ging dat zo. Als wij die bevrijding bekijken, dan zeggen wij, kijk, die tanks zijn als de staatsbaan naar Adegem gereden. En wij zien maar dat, maar in de ogen van de Canadezen was die operatie verspreid over een heel gebied. Hè. Uh-huh. Dus de tanks reden naar de Doorn. En gelijklopend met de Canadese tanks was ook de panzerdivisie van de Polen in actie geschoten. En die opereerden dan meer langs Aalten en trokken zo via Aalten naar Gent. Dus dat was, hoe zou ik zeggen, dat was geen baantje. Dat was niet de baan van Brugge of de weg van Brugge naar Gent die bevrijd werd. Nee, dat was zo'n hele streek in één keer. Hè. Mm-hmm. Dus zo moet je dat zien. Hè. Mm-hmm.
En ik heb zelf ook nog foto's gezien in publicaties. Als de tanks hier op de markt in Maldegem en in de Marktstraat komen, wanneer was dat precies?
Ik denk dat ze in Maldegem op de markt gekomen zijn, moet dat in de namiddag geweest zijn. Van Adegem weet ik het zeker. In Adegem zijn ze precies tussen 16 uur, dus tussen 4 uur in de namiddag en half 5, zijn ze Adegem binnengereden. Maar er is een officieel verslag van. In de gemeenteraadsverslagen staat dat dus officieel neergeschreven.
De stemming die moet werkelijk formidabel geweest zijn.
De Duitsers waren hier al enkele uren ervoor, of in Adegem misschien al iets vroeger, hadden ze zich teruggetrokken, dus er was een soort niemandsland.
Niemandsland.
De mensen wisten niet zeker wat ze moesten doen, het was vrij gevaarlijk van iets te doen. En toen ze die Canadese bremcarriers, die tanks, die armored cars, zagen binnenrijden, dat was het gek van de dam. Dan begonnen de mensen te juichen en er waren verzamelingen. En binnen de kortste keren stond de markt van Maldegem vol met juichende mensen.
Er werden bloemen gegooid ook naar
de Canadezen. Er werd eigenlijk van alles gedaan. Die soldaten werden gekust, ze werden bijna van hun tanks getrokken. Ze wisten niet waar ze zaten.
Moeten wij ons dan hele kolonnestanks voorstellen hier? Of?
Nee, dat was in het begin enkele verkenningsvoertuigen die dus binnenkwamen gereden, maar in Donkst. Natuurlijk, eerst die verkenningsvoertuigen en daarna kwamen die golven voertuigen van de bevrijders. Hè. Uh-huh. Met zware tanks dan. Hè. Maar in feite, hier was de strijd gestreden. Hè. Uh-huh. Hier was het dus voorbij. Alles begon, moest nog beginnen toen over de kanalen. Hè. Uh-huh. Over het Leopoldskanaal en het Schipdonkanaal.
Uh-huh. Dat is wel wat moeilijker gegaan. We hebben vorige week ook gehoord dat Middelburg ook een heel eind later pas bevrijd is, want daar zat dus die barrière van het kanaal, van de kanalen tussen. Ja. Dat heeft dan ook een felle strijd nog opgeleverd.
Dat heeft dan nog geduurd tot in november, eer Zeeland en Knokke bevrijd waren. En dat was, als je de verslagen daarvan leest, moet dat een van de ergste veldslagen, als ik het zo mag noemen, geweest zijn. Van gedurende de hele bevrijding. Hè. Alhoewel dat je daar in historische werken bitter weinig over leest.
Dat heb ik wel nog gehoord, dat eigenlijk de gevigheid en de gelden moed van de bevrijders hier, dat die eigenlijk niet genoeg in de verf gezet is, officieel, dat hier eigenlijk toch wel een slag had mogen zijn die naam had gegeven.
Ja, maar die slag, dat stond ook in een groter historisch dat historisch gezien, dat zit in mijn hoofd, in een groter geheel. Uh-huh. Dus dat was die Schwyzbeck-operatie, dat was maar een onderdeel van de bevrijding van het zuiden van Nederland tot aan Brice Touffard in Arnhem enzovoort. Mm-hmm. Maar ik vind toch ook dat dat te weinig aan bod komt in historische werken. Alhoewel er nu toch verbeteringen in komt.
Vooraleer Hugo dan over te stappen naar het ontstaan van de militaire begraafplaats zelf, na een volgend leuke muziek misschien ook nog iets zeggen. Was het voor de gewone man in de straat, die het eigenlijk allemaal met leden ogen had zien gebeuren die jaren, een fantastische zaak, die bevrijding? Voor zij die de kant van de bezetter hadden gekozen, was het heel wat minder. En dan moeten wij spreken over de repressie. Hoe heeft dat hier huisgehouden in Maldegem, bij Adegem?
In Maldegem, ondanks alles, men zei van Maldegem dat het Klein Berlijn was. En de collaboratie was zeer groot in Maldegem. Ik lees natuurlijk in verslagen dat bijvoorbeeld de DEVLA, de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap, dat die ongeveer 800 leden had in Maldegem. Als je dat vermenigvuldigt met een 4 voor een gezin, 8x4, is de 3200 sympathisanten alleen al voor de DEVLA, dan spreek ik nog niet van het VNV. En zo meer, dan moet de collaboratie toch wel tamelijk erg geweest zijn.
Heeft dat Maldegem verscheurd, Maldegem en Adegem, tot
ik denk
de
dat
dag
er nog
van
altijd,
vandaag?
Ik denk dat er nog altijd wonden zijn onder bevolkingsgroepen die niet zullen helen. Ik denk dat nog altijd gaat niet meer. Dat is daar te laat voor. En zowel mensen die gecollaboreerd hebben, als mensen die de Duitsers bestreden hebben, ik denk niet dat die samen te brengen zijn. Ik denk dat. Omdat die kloven die toen geslagen zijn, die zijn veel te groot geweest.
Die generaties zullen moeten uitsterven vooraleer.
En dan nog, kinderen van kinderen enzovoort. Men probeert dat ook wel een beetje zo te houden. Zo. Feitelijk zou dat beter niet zo zijn. Men blijft elk in zijn kastje. Men komt daar niet uit. En dat is er zo in en dat is er zo in. Hè. Maar wat Canadees bijvoorbeeld niet verstonden, dat is dat de mensen die gecollaboreerd hadden, na de oorlog zo vernederd geweest zijn. Dus ze verstonden niet, want in hun optiek van de Canadezen bezaten een groot rechtvaardigheidsgevoel. Mocht een misdadiger, die moest wel gestraft worden, en eerlijk gestraft, maar die mocht niet vernederd worden. En dat is gebeurd, en vandaar dat er nog zoveel mensen uit de collaboratie, dat die daar nog niet moeten over weten, over die bevrijding.
We gaan nog een stukje muziek draaien, en we gaan het dus hebben, of onze volgende muzikale gast gaat het daarover hebben in een verhaal. Willem Vermander, die brengt het altijd heel beeldrijk, plastisch, met verhaaltjes. Het verhaal van Daniel. Daniel die stond eigenlijk een beetje, zonder dat hij het wist, ook aan de verkeerde kant. En hij is dan ook uitgeweken. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, horen wij nu uit de nieuwste LP van Willem Vermander. Help mij, het verhaal van Daniel. Goeie pech kunt hebben, Daniel. Uitgeweken. Wij blijven nog even hier, Hugo. En we moeten misschien nu toch eens geleidelijk aan komen tot dat Canadese militaire kerkhof, die militaire begraafplaats. De jonge mannen die daar liggen, Canadezen, Polen, waar zijn die bij hoofdzaak gesneuveld en gevallen?
Voor de Canadezen is het niet moeilijk. Ze zijn allemaal gesneuveld, of praktisch allemaal, tijdens de operatie Schwitzbeck.
Aan de kanalen.
De bevrijding van Zeeland en Knokke, zal ik maar zeggen.
Maar niet allemaal hier, Maldegem-Aardenburg ook?
Nee, die zijn gesneuveld in Knokke en Sluis. Dat zijn hele Zeeuwse gebieden. En de Polen, die zijn gesneuveld tijdens de operaties in Aalter, Ruislede en ook zo Roeselaren, dus die kanten. Hè. Er liggen er 33 op het kerkhof Polen. Er liggen ook nog 2 Fransen en er liggen ook nog een Tsjech.
En hoeveel Canadezen? Misschien is het ook.
Ik geloof dat er 1100 en zoveel liggen. Ik durf het cijfer niet goed zeggen. Ik weet het wel, het zal ook in het boek staan, het exacte aan, maar het liggen er wel veel.
En allemaal in de laatste oorlogsmaanden.
Ja, je kunt dat zien op die zerkjes. Ik raad de mensen een keer aan, een keer ook een keer naar het kerkhof te gaan, als die plechtigheid er niet is. Hè. Ik ben nu voor dat boek verschillende keren geweest. En als je er zo alleen loopt, het is een beetje indrukwekkend. Je voelt je kil worden. Als je al die jonge mensen ziet die daar liggen, en zo meer.
Ik herinner mij ook nog een bezoek van een jaar of 3-4 geleden, toevallig. We wisten het zelfs niet eens liggen, we zijn er gepasseerd en hebben even de halt gegooid in Hendrikskapelle.
Het is dus niet het enige grote kerkhof. Maar het is wel het grootste in België. En het is bekend omdat er sedert 1946 tot nu elk jaar in september een plechtigheid wordt gehouden. Mm-hmm. En het tweede deel van het boek behandelt die plechtigheden. En vroeg mij een keer iemand, dat moet toch bijzonder saai zijn, zo'n 50 jaar die plechtigheden, die toch praktisch elk jaar identiek verlopen. Je kunt er weinig, hoe zou ik zeggen, je kunt er weinig veranderingen in aanbrengen aan de plechtigheid. Maar op het kerkhof zijn er, en ter gelegenheid van die plechtigheid, zijn er wel een paar zaken gebeurd die toch, hoe zou ik zeggen, een beetje kleur geven aan het verhaal dat ik daarover schrijf.
Vertel misschien eerst nog eens, Hugo, hoe die gesneuvelden daar uiteindelijk dan samengebracht zijn. Want oorspronkelijk lagen ze niet daar.
Nee, men is begonnen met die gesneuvelden grotendeels te begraven in Maldegem op een voorlopig kerkhof. Langs de Aardenburgse weg, als ik me niet vergis, op de Aardenburgse kasseide. Maar voor de Canadezen was nog geen geschikte plaats, omdat zij een kerkhoven altijd langs een grote verkeersader leggen. En in Adegem, je weet, Balgroekebrug was gesprongen, en in Adegem lagen er een poosje langs die grote baan, langs de Prins Boudewijnlaan dus, was er daar veel materiaal gestockeerd van de Canadezen enzovoort enzovoort. En waarschijnlijk via via kwam men aan de weet dat er daar een geschikt terrein lag. De familiestandaard van Balgroeke, de eigenaar ervan, was er niet tegen om daar een kerkhof aan te leggen. En de gemeente Adegem, die promoten dat erg. Ze stonden zelfs een stukje weg en ook een openbare weg gratis af enzovoort. Er is er iets eigenaardigs mee met dat kerkhof. Het was al aangelegd en de soldaten... de gesneuvelden waren al begraven, vooraleer alle toelatingen waren gegeven. Mm-hmm. Dus de toelatingen zijn pas later gegeven om het aan te leggen. Mm-hmm. Dus voor Adegem was dat natuurlijk een zaak van, hoe zou ik zeggen, ze waren daar de burgemeester toen, burgemeester van Watermeulen, en later burgemeester De Prest en De Kezel, die waren daarmee opgezet met dat kerkhof. Mm-hmm. Want dat heeft Adegem zo'n beetje bekendheid gegeven. Mm-hmm. Men zei vroeger altijd, Adegem lag buiten de wereld, maar met dat kerkhof zo. Mm-hmm. En er kwamen hoge gasten, ministers enzovoort, die kwamen Adegem bezoeken. Mm-hmm. En daardoor heeft dat toch een beetje bekendheid gegeven.
En die plechtigheden, die zijn er eigenlijk van meet af aan geweest elk jaar.
Ja, maar die plechtigheden, die zijn dus, zoals ik reeds zei, die werden georganiseerd in het begin door de Gentse Welfair. Er was daar een mevrouw Le Clément de Saint-Marc. Een adellijke dame die zich daarmee bezig hield met zo'n beetje te zorgen voor de Canadezen. Een leven in Gent enzovoort, want daar staat ook een heel hoofdstukje in over het leven van de Canadezen hier. Hè. Mm-hmm. En die trok zich dat een beetje aan, die zorgde voor ontspanning voor de Canadezen. Bijvoorbeeld het feestzaal vooruit, dat was het ENSA-centrum. ENSA, waar Veraline ook veel voor optrad. Mm-hmm. De NAVI, dat was dan de opera in Gent, en die Canadezen gingen daar naartoe. En er waren verbroederingen tussen Belgische officieren en Canadese officieren. En het is in dat midden dat de idee ontstaan is om een keer een bedevaart te organiseren naar Adegem. Oorspronkelijk ging men dat maar één keer doen, hoogstens misschien twee keer. Maar toen zag men dat volk trok en dat dat eigenlijk wel de moeite was om dat jaarlijks te doen. En toen is de vereniging België-Canada gesticht om die plechtigheid in handen te nemen. Tot in 1979, toen is ze ontbonden, die mensen werden allemaal oud. En in feite stak de gemeente Adegem daar heel veel geld in. En dat wekte soms, niet altijd, maar een beetje wrevel op dat de burgemeester en het scheepcollege een beetje op de tweede plaats kwamen. En na de fusie heeft de gemeente Maldegem dat dan overgenomen. En in plaats van dat die plechtigheid een beetje verminderde, is ze nog vermeerderd.
Mm-hmm. Het is inderdaad altijd, voor zover wij het kunnen nagaan, en dat is toch al 10 jaar telkens een indrukwekkende plechtigheid. Ja. Maar je weet ook, Hugo, dat daar langs andere kanten ook kritiek op komt. Dat men zegt, het is eigenlijk soms meer of het lijkt meer een huldebetoon aan de huidige militaire prominenten. Ja. Dan aan degenen die daar eigenlijk gesneuveld liggen, waar men eigenlijk overheen stapt. En je hoort dan wel eens, ja, als het protocol niet gevolgd wordt, dan zijn die mensen op hun tenen getrapt. Het moet echt, het eigen eerbetoon staat misschien centraal. Is dat zo? Leeft die kritiek onder de bevolking? Want je hebt nu toch veel mensen gesproken over...
Ja, maar de mensen zijn eigenlijk wel niet zozeer tegen die, laat ik het maar noemen, de grandeur van de plechtigheid, hè. Maar ze raken er moeilijk bij betrokken. Uh-huh. Bijvoorbeeld, ik heb het onlangs ook nog tegen iemand gezegd. Men zou moeten de jeugd daar meer bij betrekken. Uh-huh. Ik ga bijvoorbeeld elk jaar met mijn klas naar de Canadese kerkhof. En ik laat ze dan een keer mijn kinderen aan de lijven ondervoelen, zal ik maar zeggen. Wat dat is, die oorlog. Terwijl de jeugd daar nu... Het is eigenlijk een plechtigheid voor de prominenten, laat het mij zo staan. Uh-huh. Ik heb daar niets op tegen, vanzelfsprekend. Maar in de tijd van aangaan was die plechtigheid een beetje intiemer. Uh-huh. Een beetje kleinschaliger. Terwijl men nu geopteerd heeft voor dat met wat groter aan te pakken. Maar om het even wat of hoe het is, het belangrijkste is dat men toch blijft de soldaten, de gesneuvelden, herdenken. Mm-hmm.
Het droppen van de rode papavers, dat is altijd een symbool geweest voor Aardigem. Van wanneer is dat...
Dat is begonnen, als ik me niet vergis, in 1965. Mm-hmm. Dan is dat begonnen. Maar de Canadezen die toonden zich zeer dankbaar. Dus in de briefwisseling die je erover vindt, ook nu, hè, in de tijd van Aardigem, die de ambassadeur en zelfs de ministers van Canada waren in de wolken over die plechtigheid. Mm-hmm. Niet alleen ten tijde van de Vereniging België-Canada, ook onder het Aardigems gemeentebestuur en zeker onder het Maldegems gemeentebestuur. Men is daar de gemeenten en de bevolking zeer dankbaar voor. Mm-hmm. Zeer dankbaar zelfs.
Hugo, kun je uit die 50 jaar plechtigheden misschien eens een paar blikvangers halen die echt toch noemenswaardige herdenkingen geweest zijn met speciaal bezoek van hoogwaardigheidsbekleders en zo?
Maar in 1954 kwam prins Albert voor de eerste keer. Mm-hmm. En dan in 1984 was het prins Filip.
In de Hutsende Regen.
In de Hutsende Regen, want daar moet ik ook nog bij zeggen, het is eigenaardig. Maar ofwel gaan de plechtigheden door onder een drukkende zon. Ofwel gaan ze door onder striemende regen. De eerste twee plechtigheden, er was dan nog een open luchtmis op dat kerkhof, die zijn werkelijk verregend. Prins Albert toen hij geweest is, regen. Prins Filip toen hij geweest is, regen enzovoort. He. Dus dat is iets zeer eigenaardigs. He.
Koning Boudewijn is die rood geweest?
Koning Boudewijn is er twee keer geweest, in de gelegenheid van zijn werkbezoek aan het Meetjesland. En dan ook nog een keer met de Poolse president Oblonski. Dat wordt allemaal in dat boek beschreven en... Wat er ook gebeurd is, de jeugd van het Meetjesland is een keer naar het kerkhof getrokken voor een vredestoet. Dat was iets heel bijzonders. En zelfs de BOB is toen opgetreden. He, want men dacht, de jeugd, dat was nog een avondelijke fakkeltocht voor de vrede, stel u voor. En vanuit het Meetjesland kwamen de jongeren met hun brandende fakkels naar dat kerkhof. Dat was zeer indrukwekkend.
Wanneer was dat?
Als in 1974 of 1974. Die datum, dat jaartal weet ik niet goed, maar dat was zeer indrukwekkend. En op het kerkhof heerste er volmaakte stilte, het kruis was met een rode lamp belicht. En zo meer, en naderhand even, de organisatoren, dat was de jeugdraad van Aardigem en Maldegem, en met alle jeugdraden uit de streek, naderhand hebben ze dus felicitaties gekregen. Uh-huh. Ik vind dat er meer zulke plechtigheden zouden moeten georganiseerd worden.
Er is ook al toe opgeroepen, er is ook al toe opgeroepen in de gemeenteraad om...
Ja.
Maar men krijgt ook,
ik geef de schuld toegenaamd niet aan de gemeenteraad, want die mensen die doen hun best en ze doen er alles voor die plechtigheid. Maar ja, als je de jeugd niet meekrijgt, doet u dan maar. Hè.
Natuurlijk, die jeugd staat verder en verder af van het gebeuren. Het zijn verhalen geworden in geschiedenisboeken.
Ja. Ik zeg altijd, nu wordt het Canadees kerkhof ook geschiedenis. Dus het was nog een herinnering. Veel mensen hebben daar herinneringen aan. Maar dat verdwijnt, dat vervaagt. En nu is het kerkhof zelf, na die 50 jaar, ook geschiedenis geworden. Het zal ook, met dat boek... We zijn tevreden dat we dat boek kunnen uitgeven. Want ik denk niet dat het binnen 10 jaar nog zal uitgegeven worden. Hè. Het is nu een halve eeuw geleden dat dat allemaal voorbij gepasseerd is. Of gebeurd is, liever. En dus ja... Neem kunnen krijgen, dat wel een beetje fier op dat we dat uitgeven.
Er gaat een gezegde, wie de geschiedenislessen niet wil ter harte nemen, die moet de geschiedenis zelf herbeleven. Laten we hopen dat niet nodig zal zijn. En dat vele mensen dus, zullen een kijkje nemen in dat boek, daar is door bladeren.
Om toch het zal een mooi boek worden, u kent de uitgaven van de Geen kunnen krijgen. Wij stellen ons niet tevreden. Ik spreek daar niet denigrerend over, maar je hebt zoveel van die boeken die ze uitgeven, een plaatje bij een praatje of een praatje bij een plaatje. Maar bij ons willen we altijd een beetje dieper gaan om toch een zekere inhoud eraan te geven dat het ook nog een waardevol werk blijft voor later.
Kun je eens een paar dingen misschien ter afronding zeggen over het boek zelf? Hoeveel bladzijden, hoeveel foto's, veel tekst, hoeveel
posters? De optiek, we zijn begonnen met 100 bladzijden, dat stijgt. Hè, naarmate we documentatie en ook naarmate de inschrijvingen binnenlopen, weten wij, we kunnen nu een beetje verder gaan. Het zal nu zeker 112 bladzijden zijn, maar ik vermoed dat er nog wel zullen bijkomen. Het zal zeer rijkelijk geïllustreerd zijn met de foto's die nog... Want we krijgen heel veel foto's van mensen en we zijn de mensen daar zeer dankbaar voor. Want veel mensen willen hun foto's ook soms niet afstaan. Uh-huh. Omdat dat zulke souvenirs zijn voor hen dat ze ze niet graag kwijtraken. Maar we zijn de mensen daar zeer dankbaar voor. Dus er zal zeer veel illustratiemateriaal ook in staan. Uh-huh. Men kan nog altijd intekenen.
Hoe doe je dat? Waar doe je dat?
Ja, dat kan bij de bestuursleden van de heemkundige kring. Bij Walter Notteboom uiteraard in de Noordstaat en bij al de bestuursleden, bijvoorbeeld in Adegem, wendt men zich best tot meester Robert van Voren. En ook in het Vrij Maldegem en in de geëikte kanalen, zoals ik dat noem, kan men daar informatie over vinden. Hè.
Voor Donk zie ik ook meester De Koning.
Ja, inderdaad. Zoon
van Maldegem voor Kleid.
Ook, ja, en Mark Martens dan voor Stroobrug. Hè. Er zijn al heel veel ingeschrevenen. Maar ik zeg nog eens, dat is een zeer kostbare onderneming voor ons. De mensen denken misschien, daar is geld mee te winnen, maar dat is hoegenaamd niet het geval, in tegendeel. Dus wij vragen, hoe meer dat de mensen intekenen, hoe beter en hoe uitgebreider het is. Hè.
In Flanders Fields, zo zal het eigenlijk heten?
Ja, dat de titel komt van een gedicht van een Canadees, McGray, die dat gedicht geschreven heeft in de oorlog 1418... En het symbool daarvan zijn de rode papavers die aanduiden, of die het symbool zijn van het vergoten bloed van zijn landgenoten.
Dat
Vandaar
wordt...
dat wij gekozen hebben in Flanders Fields.
Dat wordt het hoofdblad hier wat we zien.
Dat wordt de titel.
Dat is prachtig.
Ja.
Hoeveel zal het boek kosten? Nu
het boek
en later?
Kost nu 700 frank en na verschijnen 900 frank.
Mm-hmm. Oké. Hugo, ik denk dat wij hier kunnen afronden. We hebben een overzicht gegeven, niet alleen van wat er in het boek komt, maar we hebben er ook een stukje geschiedenis in de gekende verteltrand van jou aan vastgekoppeld, wat altijd plezierig is om naar te luisteren. Wil je nog iets
daarop? Ik zou willen eindigen met te zeggen dat er waarschijnlijk volgend jaar dan een keer een echt heel serieus boek zal uitkomen over de oorlogsperikelen in Maldegem en Adegem en Middelburg.
Ik denk dat veel mensen daarop wachten eigenlijk.
Daarop wachten ze.
Oké, afspraak dan voor volgend jaar. Bedankt voor je komst. Wij gaan hier dit programma beëindigen, luisteraars. Dit was Satelliet. We zijn een paar minuutjes over tijd gegaan, maar dat heeft helemaal niet op een zondagmorgen. We bedanken onze man achter het glas, die de knopjes heeft bediend, Chris de Zwijger. We hopen dat collega Jan er volgende week weer bij is. Dan zouden wij willen spreken over de 11 juli-viering, wat dat hier allemaal wordt. En wij doen pogingen om ook nog iets meer te vernemen over de inhoud van de films die je dan kunt bekijken in het kader van 11 juli met Noël Rieul als kineast. Meer daarover lees je in Weekblad Vrij Maldegem. Daarin lees je trouwens ook nog alle andere belangrijke zaken die wij hier vanuit de radio menen te moeten doorgeven aan de bevolking. Bedankt voor uw aandacht, smakelijk eten en laten we hopen dat de zon zich spoedig laat zien. Tot kijk.
Hem telefoon 050 71 82 85. Kostprijs bedraagt 500 frank. En een expositie meepikken, dat kan in galerij Richel of Richel te Aardenburg. Sculpturen en klokken, een particuliere collectie van antieke klokken. Maar dat is nog niet voor nu. De sculpturen, die zijn wel voor nu. Van 20 mei tot 19 juli. Werken klei gemaakt en in cement gegoten door Iris Belfroy uit Voorschoten. Hoofdmotieven zijn mensen en dieren. Haar eigen toelichting op haar leven en werk, die kunt u lezen op de folder die je dan ook in Galerij Richel zelf kunt krijgen. Openingstijden op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 14 tot 17 uur en natuurlijk ook telefonisch af te spreken. Je vindt Galerij Richel te Aardenburg in de Weststraat 38. En laten we ons dan nog even aan toevoegen dat ook alweer in het Pinksterweekend waar wij nu aan toe zijn, er een tentoonstelling loopt in het Oud Schepenhuis hier aan de Marktstraat in Maldegem, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kantklosafdeling Sielkant. Een jubileumtentoonstelling. U kunt die gaan bezichtigen op zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur en op maandag 23 mei van 10 tot 13 uur. Voor meer inlichtingen, Rosemarie Gijzeling-Stoks, Vagekerkweg 61, de Maldegem. En woensdag is er dan natuurlijk weer de kaartnamiddag van 3:30 tot 6 in Zaal Edelwees met CRM. En daarmee, luisteraars, denk ik dat wij wat uitverteld zijn, uitgepraat zijn en misschien ook wel een beetje uitgeteld zijn na die hele waslijst van berichten. Maar we zijn ervan overtuigd dat u er iets aan gehad hebt. Je hebt ook uw activiteit voor uw vereniging aan te kondigen. Wel, aarzel dan niet en zet de stap naar Saturnus. Wij maken daar melding van weken aan een stuk en dat kost u helemaal niets in de magazines Signaal en Satelliet. Let erop, er zijn ook de weekprogramma's met infokiosk in de voor- en namiddag. En ook daar krijgen die berichten dan hun plaatsje. Ons contactadres: Patrick Vermeer, Velstraat 57, de Maldegem. Telefoon 050 71 70 14. Nog een fijn Pinksterweekend, luisteraars. En graag tot een andere keer maar weer. Dat is niet zo ver af, dat is morgen. Dan is er Satelliet en dan praten wij voor de allerlaatste keer met auteur Paul de Wispelare. Graag tot dan.